Hey Ben, jij hier?
Ja, Herbert, wat is er?
Maar wat doen we in een andere podcast, joh?
Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technoloog?
Nee, we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn.
Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technoloog. Een leuke podcast over technologie.
Met lange interviews, het naadje van de kous willen we weten op bnr.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms.
Oké, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we?
Dat is deze kant op, volgens mij. Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Het is nummer 110, Madelon.
110 alweer, Herbert. Het gaat goed.
Mooi getal.
Zeker.
En we hebben vandaag als gasten de gebroeders Slachter, Bert en Peter Slachter van Lekker Cryptisch. Niet helemaal voor het eerst. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
Dank je.
Leuk om er weer te zijn.
En vandaag gaan we het... Ja, leuk dat jullie er weer zijn. En we gaan vandaag met jullie vooral het hebben over de halving en misschien over van Bitcoin... komende maand, in mei, zal die waarschijnlijk plaatsvinden. Zal die zeker plaatsvinden. En misschien nog over een paar andere dingen die ter tafel komen. Maar vooral dat. Goed. We geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons vinden op YouTube. We nemen deze podcast op via Zoom. En er staat in mijn draaiboek deze week in een andere vorm door corona. Geldt dat voor deze aflevering, Madelon? Ik weet het eigenlijk niet.
Ja.
Dat vorige week nog...
Ja, we zitten nu niet in de studio natuurlijk. Dus.
Nee, oké, maar dat is al weken zo. Dat is de derde keer al volgens mij dat
ja,
ik op deze
dat is waar.
Manier doe.
Hoor ik naar de kat op de achtergrond?
Dus een dingetje.
Ja, sorry jongens. Er wordt hier een beetje gevochten.
Gezellig.
En ik dacht, ik doe net alsof het niet gebeurt.
Nu snap ik waarom je een muis kwijt wilt
hebben. In zijn nekveld pakken, dan kunnen we zien hoe groot ze zijn geworden, Madelon.
Ja. Kijken of ik er
is
snel
er eentje in de buurt.
Ja, er is
een. Ja, dat willen we toch wel even zien. De Crypto Cats, kijken welk formaat die intussen hebben.
Ah.
En die was net lekker aan het vechten. Nou, ontzettend lief.
Weer 1000 extra kijkers.
Zo.
Leuk.
Goed.
Oké. Dat zijn de inleidende schermutselingen. Madelon, hoe gaat het met de prijzen? Volgens mij zitten we in een hele leuke opwaartse trend.
Ja, ik ga even mijn grafiek erbij pakken. Ik hoop dat jullie dit nu kunnen zien.
Leuk.
We zitten in een broadening formation, zoals dat je dit noemt. Ik heb gelijk even de 4-uurs grafiek erbij gepakt. Een broadening formation kenmerkt zich door een afnemend volume. En eigenlijk weet de koers niet zo heel duidelijk kant te kiezen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. We zagen eerst die zijwaartse trend hier rond die 6800. Dat is waar deze zwarte weerstandslijn ligt. Daarna braken we uit, maar het volume bleef echt wel goed achter. Het volume was dan wel hoger dan gemiddeld, maar het was geen force volume, wat we bijvoorbeeld bij deze plekken zagen. En nu weer opnieuw tegen deze nieuwe resistance aan. En nu kan ik even niet zien waar dat niveau ligt. Dat ligt op 7450. Dus daar bouncen we nu tegenaan. Het is geen sterke markt op dit moment. Het volume is laag overal. En het zou niet vreemd zijn als we nog weer een keertje terugtesten rond de $6,000. En misschien in de eerste instantie richting de 6800. En mochten we daar doorheen zakken, zou ook nog niet paniek met zich meebrengen, zeg maar. Ik vind het heel erg lastig, Herbert, op dit moment. De markt die staat een beetje aan de zijlijn, langs de zijlijn. Dat is wat we al best wel een poosje zien nadat het hele corona gebeuren. En nog steeds is er dus niet duidelijk wordt er een kant gekozen. Ondanks dat we dus wel de afgelopen periode hier langs een mooie opwaartse trend zouden kunnen tekenen. Maar dat... Ja, de kracht zit er duidelijk niet in. Vaak is het zo dat als je kleine candlesticks ziet, wat je hier ook op deze grafiek ziet, dat dan de markt weer een kant gaat kiezen. Hier zagen we een poosje kleine candlesticks naar omhoog. Hier zagen we een poosje kleine candlesticks eerst naar beneden. Dus hier ergens in dit punt, de komende paar dagen, het is nu de 9e volgens mij. Dus voor de 11e, de 12e gaat de koers weer een kleine beweging of neerwaarts of opwaarts maken. Maar ik kan hier niet heel veel mee als we kijken naar de korte termijn. Ik weet niet hoe jij hierover denkt, Bert.
Ja, elke analist heeft zijn eigen grafieken natuurlijk, hè. En dat is ook het leuke. Je kan met verschillende perspectieven kan je naar zo'n naar de koers, naar de prijzen kijken, naar de markt. Ja, wat sowieso heel duidelijk is, is dat het volume aan het afnemen is. En dat de uitslagen van de koers steeds kleiner worden. Dus we gaan toe naar een beslissing. ergens in de komende tijd. Alleen ik vraag me af of je daar nu met technische analyse heel veel mee kunt. Omdat er zowel fundamenteel, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de halving die voor de deur staat. Mm-hmm. Als extern, dan denk ik aan, ja, toch, het zit toch een soort van in het oog van de storm als je kijkt naar naar een financiële crisis. Er staat daar zoveel te gebeuren. Wat eigenlijk alle lijntjes in één keer weg zou vagen als daar wat, plaatsvindt. Dat ik eigenlijk vooral veel verder uitgezoomd naar de kaart kijk. Naar veel meer naar lange termijn op dit moment. Dus wat dat betreft weinig aan toe te voegen.
Heel begrijpelijk. Ja, nee, heel begrijpelijk. Het is natuurlijk wel zo dat je met die lijntjes probeert om een stoploss of om ergens een nieuwe order in te kunnen leggen. En dat kan, maar het klopt inderdaad wat je zegt. Het kan zo zijn dat alle supportlijntjes er in één keer uit worden gekikt op het moment dat blijkt dat het wereldwijd vliegverkeer de komend half jaar stil ligt. Ik noem maar iets. Of dat de beurs weer opnieuw een duikeling maakt. Dan gaat Bitcoin daarin mee. En dan kun je vrij weinig. Je ziet het, hè, aan het volume. De beleggers blijven op afstand. Die wachten gewoon. En heel veel meer kun je er niet van maken op dit moment.
Kijk, wat jij zegt, hè, je kijkt naar plekken waar je stoplosses kunt leggen of kunt instappen. Maar dan heb je het over trades van enkele dagen tot weken, denk ik. Hè? Een beetje die richting. Klopt. Dus, dat zou ik zelf niet doen in deze tijd, dat soort trades doen. Ja, tenzij je net even een hele mooie scalp kunt meepakken. Maar als je gaat kijken naar de lange termijn, dan kijk je eigenlijk een heel ander soort metrics of andere criteria om te bepalen van is het nou wel of niet een gunstig moment om in te stappen. Nog even los van het feit dat voor bijna iedereen dollar cost averaging een veel slimmere tactiek is dan proberen de markt te timen. Maar als je dat dan toch doet, hè, met een gedeelte van je inleg, ja, dan ga je kijken naar bijvoorbeeld de Mayer multiple. Hè, dat is zoiets. Of je kijkt hoe ver die onder de 200-daagse moving average zit. En er zijn ook analysefirma's die een soort van fair value voor Bitcoin bepalen op basis van allerlei on-chain en off-chain metrics. En als je daarmee ernaar kijkt, dan zie je nu wel dat de koers nu voor lange termijn instapmoment uitzonderlijk laag is. Dat is dus een relatief oordeel. Hè? Niet absoluut, want in absolute zin is de prijs natuurlijk een groot gedeelte van de historie veel lager geweest. Ik bedoel, hij begon op 1, zeg maar, op 0. Maar relatief is die nu gewoon erg laag. En dat kan betekenen dat dit het begin is van het einde. Want als je naar 0 gaat, dan is die natuurlijk ook op de hele tijd heel relatief laag. Maar het kan ook zijn dat als je over 4 of over 8 jaar terugkijkt, dat je denkt, tjonge, had ik toen maar gekocht.
Had ik toen maar gekocht.
Ja. Die hebben we vaker gehoord.
Zeker.
Hey, Madelon, ben jij nou zelf aan het handelen ook in deze tijd?
Nee, ik blijf een beetje langs de zijlijn. Ik vind het heel lastig, wat ik net ook al zei. Ik kan hier niet zoveel mee. Ik kan je nog wel even één screen share laten zien. Kijk, we zien hier dus die overal neerwaartse trend. En het liefst handel ik op wat meer langere termijn. En dan graag op hoog volume, laag volume, positieve, negatieve divergentie. En als je kijkt hoe vaak dat dan voorkomt, dat is helemaal niet zo vaak. Dus voor mijn strategie is dit heel lastig. En natuurlijk wil je week op week wat kunnen zeggen. Helemaal als we als ik video's maak op YouTube of als we deze podcast opnemen. Maar heel vaak kun je er gewoon niks mee als trader niet. Tenzij je echt op hele korte termijn treedt. En dat is niet mijn expertise, mijn vakgebied. Ik wil graag liever het ietsje langere termijn plaatje bekijken. In deze zien we trouwens wel een rising wedge. Wat in vele gevallen neerwaartse uitbraak zou genereren. Maar ja, daar kunnen we nu met zo'n laag volume kunnen we daar vrij weinig op hard maken. Dus ik zou niet zeggen op basis hiervan stap nu in of stap nu uit. Dus dat.
Oké. Okay. Mooi. Nou, dankjewel Madelon.
Graag gedaan.
Dan zijn we toe aan het nieuws. En dan denk ik, heren Slachter, wat is jullie nieuws vandaag? Peter, we hebben nog niet veel gehoord.
Ja, nee, ik kan wel. Ik vind überhaupt dat het nieuws waarvan ik zeg, dat is wel echt substantieel, of het noemen waard. Het is vrij beperkt. Spoeling is heel dun. Maar wat ik wel echt heel tof vind, is wat de onderzoekers van het Open Money Initiatief hebben gedaan in Venezuela. Nou, ze zijn niet in Venezuela geweest.
Daar schreef je ook over op Lekker Cryptisch.
Klopt,
hè?
Klopt, ja.
Ja.
Ja, en nou, wat zij hebben gedaan is, zij hebben handelsactiviteit op localbitcoins.com hebben ze onder de loep genomen. In een periode dat nagenoeg het hele land zonder stroom zat. Localbitcoins.com is een handelsplatform. Daar vindt een groot deel van het publieke bitcoinhandel van Venezuela plaats. Vaak van lokale valuta.
Hebben ze daar geen exchanges? Zijn die verboden of zo? Even detail.
Ik weet niet hoe het formeel zit. Maar naar mijn weten zijn er geen verdere publieke exchanges daar. Nee.
Nee.
Klopt.
Oké, okay, dus en er was een stroomstoring, hè, nu een dik jaar geleden. Maart 2019.
Klopt, er was een stroomstoring. Geloof dat 70% van alle energie die opgewekt wordt in Venezuela van één dam komt. Ja, daar is het misgegaan, daar was brand uitgebroken. Dan zou je zeggen, nou, dat is genoeg water. Maar dat was toch zo. Zodanig dat het hele land eigenlijk zonder stroom zat. Nou ja, ze hebben daar een baseline gemaakt, grafieken getekend. En nou ja, wat viel op? Nagenoeg het hele handelsvolume droogde op. En dat is dan het volume van lokale valuta, bolivar naar bitcoin voornamelijk. Nou, op zichzelf geen verrassing natuurlijk. Als het hele land zonder stroom zit, geen internet. Ja, dan is het praktisch onmogelijk om nog te internetbankieren. Hè? En,
ja.
Maar toch neemt dat verhaal nog wel een verrassende wending. Want wat blijkt? Ook handelsactiviteit in heel andere Latijns-Amerikaanse valuta blijkt sterk gereduceerd. Waaronder de Colombiaanse pesos en de Peruaanse sol. Het is ook te zien in het volume dat er aan de dollar te schrijven is. Nou ja, dat is dan wel weer opvallend. Van, hoe heeft dat met elkaar te maken dan? Hoe kan het dat als één land zonder stroom zit, dat al die valuta daardoor geraakt worden? Nou ja, ik sla nu even een heel stuk van de details over. Maar waar het op neerkomt, is, zo schrijven zij, is van, joh, Bitcoin wordt gebruikt als vehicle currency. En dat is een naam voor een munt die het wisselen van de ene lokale valuta naar de andere lokale valuta faciliteert. Hè? En ja, hoe dat zit, is dat heel veel Venezolanen de waarde van hun eigen geld proberen vast te leggen in een andere munt. Want wat ze hebben aan geld, dat willen ze graag kunnen besteden met een munt die niet van het een op het andere moment in waarde halveert of zijn waarde verliest. Want ja, dat is wel met die bolivar aan de hand. Dus wat doen zij? Zij wisselen via een aantal transacties, via local bitcoins, hun bolivars om voor een andere munt, zoals de dollar. En ze gebruiken daar dan PayPal voor of een andere app om dat vervolgens uit te kunnen geven. Nou, dan vraag je je misschien af, joh, wie staat er dan aan de andere kant van de transactie? Want wie wil er nou in vredesnaam zijn bitcoins omzetten, de sterkste munt die we op aarde hebben, naar een van de zwakste munten die we op aarde hebben? Het is geen rationele koop, zou je zeggen. Maar kennelijk zijn er kopers. En nou, die onderzoekers die zijn het veld ingegaan. Die hebben mensen gesproken, partijen gesproken, tussenpersonen gesproken. En het blijkt dat dat zijn de mensen die Venezuela verlaten hebben vanwege de politieke en economische crisis daar. Er is een hele exodus van Venezolanen geweest naar omringende landen en ook wel naar Europese landen en Amerika toe. Die hebben daar leven op gebouwd en een stukje van wat ze daar verdienen, dat willen ze graag terugsturen naar familie en vrienden in het land. En wat heb je daar dan voor nodig? Ja, dat jouw lokale valuta, in dat geval de euro, de bitcoin, de dollar of de yen, dat die weer gewisseld kan worden naar bolivar toe. Nou, wat is nou lastig, is dat allerlei landen sancties hebben opgelegd aan Venezuela. En Venezuela zelf ook heel strikt is met de outflow van hun eigen geld. Want zij willen daar graag grip op houden. Dus je kunt niet zomaar van de dollar naar de bolivar gaan. Sterker nog, in de VS staan daar straffen op. Ja, dat vind ik dus tof dat Bitcoin in dit geval dus de rol op zich heeft genomen. Niet van digitaal goud, niet van speculatief middel of wat dan ook, maar eigenlijk precies waar het voor bedoeld is. Namelijk een open, grenzeloos, zeg maar zonder grenzen, neutraal, censuurbestendig, apolitiek, publiek geld. En ervoor zorgt dat mensen die dus heftig beperkt worden in hun vrijheid toch kunnen doen wat ze willen.
Ja, ik weet alleen niet of ik het helemaal snap, om je de waarheid te zeggen. Is het nou zo dat gevluchte Venezolanen in het buitenland in bitcoin geld naar huis sturen? Is dat wat er gebeurt?
Nee. Want nee, dus
dat dacht ik eerst en dat haal ik niet uit jouw verhaal.
Nee, dus wat er gebeurt is, iemand heeft zijn leven opgebouwd. Bijvoorbeeld die is naar Spanje gegaan, die heeft daar werk gekregen en die verdient daar euro's. En wat diegene dan doet is eerst een koper vinden en zijn euro's wisselen naar bitcoin om vervolgens zijn bitcoins te verkopen voor Bolivar. En wat er dan eigenlijk gebeurt is dat er wordt een soort driehoeksverhouding gebruikt. Dus het familielid in Spanje die heeft bitcoins op zijn rekening staan. Die vraagt de tegenpartij die Bolivars heeft om zijn Bolivars naar zijn familielid te sturen. Dat is een banktransactie. Dus hij komt nooit aan die Bolivars. En hij stuurt zijn bitcoins naar degene die Bolivars naar het familielid opgestuurd
heeft. Nee, zeker. Maar per saldo stuurt hij dus geld naar huis.
Ja.
Ja, maar wat ik dan niet snap is, waarom zou hij niet gewoon bitcoins naar zijn familie sturen? En dan kunnen die zelf wel in Venezuela iemand vinden die daar bolivars voor wil geven?
Ja, nou, dat is wel een goede vraag. We zouden eigenlijk even, dat is een heel ander verhaal, hè? Maar er is een tijdje geweest dat Venezuela een soort bewijs zou moeten zijn voor de adoptie van bitcoin. Hè? Dat bitcoin gebruikt worden.
Op straat.
Ja, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De meeste mensen die in Venezuela leven, die hebben helemaal geen toegang tot bitcoin. Daarvan is nog maar de vraag of ze überhaupt internet hebben of een machine hebben waarmee ze met bitcoin kunnen interacteren. Kijk, wat ze wel hebben, is een lokale bankrekening of een tussenpersoon die ze bolivars kan geven. En daarom denk ik dat in de meeste gevallen die stap ertussen uitgelaten wordt. Want die toegang tot dat bitcoin-ecosysteem is er nog helemaal niet. Maar hij is wel nodig om die bolivars weer in de zak te krijgen.
Ja, nee, dan begrijp ik het. Oké. Mooi verhaal. Dat is in feite wat jij daarover te vertellen had.
Ja, zeker.
Ja, mooi. Madelon, jouw nieuws.
Ja, ik pak hem er even gelijk bij, Herbert. Ik ga even kijken of het me in één keer lukt. Ik zie ondertussen dat mijn scherm beweegt. Ja, ik heb hem hier. Ik wilde heel graag nog even terug met jullie naar de website bitcoinblokhaaf.com. Dit is een van mijn favoriete websites die ik afgelopen weken ontzettend vaak refresh. Want de hele tijd popt er weer in mijn hoofd hoe lang duurt het nou nog voordat die halving plaatsvindt. En hij staat nu op dit moment gepland op 13 mei. Dus wel even afhankelijk van hoe snel de bloks achter elkaar plaatsvinden. Maar we komen dus nu uit op 13 mei. En wat ik nog eventjes leuk vond, want hier hebben ze ook een prachtige grafiek, is om even terug te kijken naar wat de koers deed na de voorgaande halvings. En dan kunnen we dat straks ook eventjes meenemen in het verhaal. Maar dan heeft in ieder geval nu de kijker / luisteraar een beeld van de voorgaande halving. Even kijken, de eerste halving was op 29 november 2012. Die vond hier bij dat groene pijltje plaats. En we zagen eigenlijk, en nu moet ik een klein beetje met mijn hoofd iets dichter richting het scherm, excuus. rond de $16 stond de koers toen, ietsje lager zelfs volgens mij. En daarna steeg de koers binnen nog geen half jaar tijd naar ongeveer $250. Dus dat was echt een mega stijging. En de afgelopen halving, dat was de halving in, hier staat op 10 juli 2016... Dus dat was in 2016. Die halving vond plaats op een koers van ongeveer $800. En daarna steeg de koers dus door naar $20.000. Maar dat duurde wel een stuk langer. Daar zat ongeveer een jaar, iets minder dan een jaar tussen. En we zagen ook dat eerste koers na die halving had plaatsgevonden. Nadat die halving plaatsvond, zagen we de koers best wel hard nog dalen. En ik ga even kijken of ik dat plaatje in kan zoomen. Hier zie je het. Dus we zagen hier die halving plaatsvinden rond ongeveer een koers van $800. En toen zakte de koers echt met een paniekdrop toch even terug naar $500. Dus dat vond ik best wel interessant om nog eventjes terug te pakken. Om nog even te kijken naar hoe ging dat ook alweer. En hoe lang duurt het nog totdat die halving er eindelijk is.
Ja, nou 33 dagen dus gerekend vanaf nu. Dus een week of vijf bijna. Ja. aftellen. Dat is ook precies wat daar gebeurt, hè? Ja. Ja, heel spannend. En dus niet meteen denken dat daarna meteen de volgende dag de koers als een raket omhoog gaat.
Nee, precies.
Want dat, zo werkt het dus in de praktijk in elk geval niet altijd.
Nee, want daar wordt wel vaak van uitgegaan dat de koers verdubbelt als de supply halveert. En ik zag zelfs op Twitter dat er een vraag tussen stond van iemand die zei: waarom wordt de prijs gehalveerd? Nou, dat is dus wat er niet gebeurt. De prijs wordt niet gehalveerd en de koers die gaat ook niet verdubbelen. Het gaat dus puur om de supply op dat moment. Maar goed, daar gaan we zo verder op in.
Ja, daar gaan we zo verder op. Oké, dan heb ik nog een bescheiden nieuwtje en dat is namelijk dit. We hadden vorige week Chris Oosthoek die van de TU Delft, die een verhaal kwam vertellen over het hacken van exchanges en hoe hij dat had bestudeerd. En wat nou, had hij van allemaal. Luister de Cryptocast van de vorige week daarvoor na. Maar hij heeft gisteren of eergisteren, wil ik even af zijn, nog eventjes op een rijtje gezet in een mooie lange blogposting. Wat hem betreft de beste maatregelen zijn die je kunt nemen voor het beveiligen van je bitcoins. Dat begint dan met het gebruiken van een ledger, een hardware wallet. Hij noemde specifiek de Trezor omdat die open source is. En daarna een hele aantal andere dingen die je op volgorde kunt nemen. Maatregelen die je kunt nemen. Al naar gelang hoeveel je te beschermen hebt en wat je eigen idee is over risico en zo. Maar dat heeft hij keurig op een rijtje gezet in een mooie long read. En die zal ik in de show notes opnemen, zodat iedereen daarheen kan fietsen en het allemaal voor zichzelf kan lezen. Dus dat is mijn nieuws. Kort en goed.
Leuk.
Nou, dan zijn we nu toe aan het gesprek met Bert en Peter over de Bitcoin-halving. En jullie hebben daar al heel veel over geschreven in Lekker Cryptisch op de website. En dat begon, geloof ik, Bert, met een verhaal over wat een halving precies is. Hè?
Ja.
Dus als je dat maar even in het kort wilt uitleggen, dan weten we waar we het over hebben.
Ja, dat lijkt me een heel goed startpunt. Want er wordt ontzettend veel over geroepen. Het wordt ook een soort begrip, hè? De halving komt eraan.
En, ja, zo'n beetje de wederkomst van Jezus Christus. Daar
precies, behalve dat deze dan elke vier jaar komt. Behalve, en in plaats van elke 2000 jaar. Dus dat is dan wat scheelt dan wat. Maar je kan me haast voorstellen dat je denkt, ja, ik weet niet precies wat dat betekent, die halving. Maar ik doe maar net alsof ik het weet, want schijnbaar hoor je dat te weten. We gaan gewoon eens even erin duiken precies. Wat het nou precies is. En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het allereerste begin van Bitcoin. Het allereerste blok wat in 2009, begin 2009 is gemined door, of eigenlijk het allereerste blok 0 is niet eens gemined. Die is in de code vastgelegd door Satoshi himself. En op dat moment was eigenlijk al bepaald dat er in totaal 21 miljoen bitcoins zouden zijn.
Ja.
En er is ook bepaald op dat moment hoe die 21 miljoen in omloop zouden worden gaan gebracht. Dat lag toen al vast. Namelijk, er zijn 33 era's bepaald. Een era duurt 4 jaar. En ongeveer 4 jaar. Nee, je moet eigenlijk zeggen een era duurt 210.000 bloks. En omdat de bloktime ongeveer 10 minuten is, kan je uitrekenen, komt dat ongeveer uit op 4 jaar. Je ziet dat in deze eerste periode van Bitcoin, nu zitten pas op 10, 11, 12 jaar, nog niet op 40, 50, 60 jaar. In die eerste periode groeit de prijs heel hard en groeit dus ook de rekenkracht heel hard. En daardoor is de bloktime gemiddeld een stukje lager dan 10 minuten. Iets van 9,5 minuut. We lopen ook een maand of 8 voor op schema's. Heel, heel grappig als je gaat kijken, gaat uitrekenen wanneer zou nou die halving moeten zijn. Dan is dat niet in mei 2020, maar in, dat zou januari, februari 2021 zijn. Maar we lopen voor op schema omdat we iets sneller zijn.
Ja.
Anyway, je hebt dus era's van 4 jaar. En in elke era wordt de helft vrijgegeven van wat er nog over is. Dus er waren 21 miljoen bitcoins te verdelen. In de eerste era zijn daarvan de helft, dus 10,5 miljoen, vrijgegeven. Na 4 jaar waren er dus 10,5 miljoen in omloop. Waren er nog 10,5 miljoen over. In de volgende 4 jaar is de helft daarvan, namelijk 5,25 miljoen, vrijgegeven. En als je dan uitrekent hoeveel dat per blok is, dan is dat in de eerste era 50 per blok. In de tweede era 25 per blok. En in de derde era, daar zitten we nu, 12,5 bitcoins per blok. En je hoort al een beetje 50, 25, 12,5. Bij elke overgang naar de volgende era halveert het aantal bitcoins wat per blok wordt vrijgegeven. En daarom
ja, heet gegeven dat, aan de miner. Hè?
Heet dat precies.
De miner die het blok wint.
Ja, die miner die geeft dat aan zichzelf eigenlijk. Want wat een miner doet als die gaat minen, dan creëert hij op basis van het laatste blok wat er op dat moment bekend is een volgend blok. Met alle transacties die op dat moment door mensen op de wereld zijn ingezonden. En hij doet daar nog één transactie bij. Dat mag hij. Dat heet de Coinbase transactie. En in die transactie schenkt hij zoveel mogelijk bitcoins aan zichzelf. Maar niet meer dan wat er mag volgens de code. Want dan wordt zijn blok namelijk afgekeurd, niet geaccepteerd door alle andere miners. Dus bijna alle miners geven zichzelf precies dat aantal. Er zijn ook bloks, moet je maar eens opzoeken op Block Explorer, waar iets minder dan het maximum is gegeven. Dat is heel grappig. Hebben mensen dus gedacht, ja, ik doe gewoon iets minder. En dat betekent dus dat we ook daadwerkelijk niet 21 miljoen bitcoins zullen hebben. Maar net ietsjes minder.
Oh, dus dat wordt nooit meer goed gemaakt.
Nee, dat wordt nooit meer goed gemaakt. Dat is een fun fact. Die kan je bij ooit op een Bitcoin-triviant kun je daar het goede antwoord geven.
En wat motiveert iemand dan om zichzelf minder te geven dan die zou mogen?
Ja, ik begrijp bij een aantal keer dat het een foutje is geweest. Dat gewoon een bug in de mining software is. Dus dat is sneu natuurlijk. En er zijn ook miners die het expres hebben gedaan die dan zoveel decimalen achter de bitcoiners in sats net even wat minder doen om daarmee een signaal te geven.
Een soort handtekening te zetten.
Oh, precies. Ja. Maar dus dat is inderdaad hoe dat dan werkt. Dus die miner die mag aan het blok een Coinbase transactie toevoegen en daarin geeft hij bitcoins aan zichzelf en zo ontstaan die bitcoins. En dat was echt al helemaal aan het begin vastgelegd. Dus dat betekent ook, dat is het interessante, miners kunnen daarmee niet cheaten, ze kunnen niet vals spelen. Want als ze zichzelf in deze era niet 12,5 bitcoin zouden geven, maar nog 25, dan zouden die andere miners zeggen, oké, dit voldoet niet aan de regels. Dus wij gaan niet verder met dit blok, we accepteren hem niet, we schuiven hem terzijde. Dat betekent dus ook dat als je zou gaan kijken naar de grafiek van de distributie van, hè, dus de uitdeling van bitcoins, dat is een soort convergentie naar die 21 miljoen toe. En we hebben nu al een groot deel uitgegeven. We hebben al 18 miljoen van de 21 uitgegeven. We hebben aan het eind van deze era hebben we 87,5% al uitgegeven. En aan het eind van de volgende era, dan hebben we het dus over 2024, dan hebben we al 94% uitgegeven. Dus het wordt, er is steeds minder te verdelen. Hè? Dus hoe later je erbij bent.
Naar dat plafond.
Wat zei je, Herbert?
Het gaat naar een plafond toe en dat nader je steeds dichter.
Ja, maar het is wel heel goed om je te realiseren dat het overgrote gedeelte van die bitcoins in het begin van de uitdeling worden weggegeven. He, je zegt van zijn 33 era. Er zijn ook mensen die zeggen het eindigt pas in 2140. En feitelijk klopt dat. Waarschijnlijk iets eerder, maar ongeveer. Alleen in die laatste era's worden er nog maar stuivers uitgedeeld. Centjes, sats. Hè? Geen hele bitcoins meer. Die zijn al lang op.
Nee, sterker nog, ik heb het een keer nagerekend. Maar die allerlaatste periode van 4 jaar... is de mining reward voor een blok is gewoon 1 satoshi.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is precies het punt waar het is afgeknipt.
Daarna kan het niet kleiner meer. Dat is,
exact. Ja. Klopt.
Ja, dat is wel heel grappig. Weet jij trouwens, of weet jij Peter, waarom de getallen zijn gekozen zoals ze zijn? Ja, dan kun je natuurlijk bij elke keuze kun je dat vragen. Dus is in die zin een beetje een domme vraag. Maar als ze bijvoorbeeld hadden gekozen voor, 1024 bitcoin in de eerste keer, dan was het halveren veel makkelijker geweest. En nu komen er steeds raardere bedragen uit.
Ja, in vroege communicatie tussen. Ik ben zijn naam vergeten. Maar er is hier vroege communicatie over.
Hal Finney, bedoel jij?
Tussen Satoshi en. Ik weet niet of het Finney is. Volgens mij niet.
Ik kan me er iets over herinneren.
Ja, die mailtjes zijn gearchiveerd. En eigenlijk blijkt daaruit dat het een educated guess is.
Ja, dus er zijn twee educated guesses.
Volgens mij was het.
Je hebt de educated guess
volgens mij was het doel dat.
Zeg maar.
Eén tegelijk. Oh. Peter. Peter.
Nee, ik hoorde al twee educated guesses. Dat zijn er meer dan ik. Ja. Dus ja. Ik zou zeggen, steek
het
van
gaat al. Over de periode Peter. Van 4 jaar. Dat is, daar is een keuze voor gemaakt, expliciet. En, ja. En het aantal sats wat er in totaal is. Want we hebben het over 21 miljoen bitcoin. Maar je moet eigenlijk zeggen 21 miljoen maal 100 miljoen sats. Dat is ook wat er in de code staat. De eenheid in de code is eigenlijk sat, niet bitcoin. En dat is zo gekozen dat als de totale vermogen van de wereld wordt uitgedrukt in bitcoins, dat een sat nog een fijnmazig genoegen eenheid is. Namelijk een dollarcent.
Oh ja.
Dus daar is naar gekeken. Ja. Dus dat een sat ongeveer een dollarcent zou zijn als al het vermogen in de wereld uitgedrukt wordt in bitcoins. En die periode van 4 jaar is gekozen omdat dat een soort van een beetje vergelijkbaar met presidentsverkiezingen. Die zijn ook elke 4 jaar. Dat ja. was een soort van ritme waarin dan verschuivingen konden plaatsvinden. Want dat is wel vanaf het begin een soort van idee geweest dat je met die schoksgewijze halvering van de inflatie, van de uitdeelsnelheid, dat je daarmee ook een schok kon veroorzaken in het minerlandschap en ook in de boel en de prijs daarmee, dus in de boel en de bear markets. Ja, dus we zouden heel graag willen dat we Satoshi nog eens eventjes zelf konden laten vertellen. Dat kan natuurlijk niet.
Leg het toch eens uit, ja.
Ja, dus we moeten het doen met schrijfsels en briefwisselingen uit de eerste jaren.
Het waren e-mails tussen hem en Mike Hearn. Of hem, misschien is dat genoeg, dat weet ik niet. En een quote is: I wanted to pick something that would make prices similar to existing currencies. But without knowing the future, that's very hard. I ended up picking something in the middle.
Ja,
wat dat nou precies betekent. Ja. Kijk, er zijn ook nog er is ook nog een uitleg die is gebaseerd op het aantal producties dat per cyclus, dus per era, geproduceerd wordt. Ongeveer 210.000. Als je alle block reward sizes bij elkaar optelt, kom je op 100. Nou, doe je dat keer 100, 210.000 keer 100, kom je op 21 miljoen. Ja, er zijn best wel veel theorieën rondom dat getal, maar...
Nou, ik heb ook
nog een uitleg is
over die 4 jaar. Want Bert, jij zegt er net al, die 4 jaar die is gekozen, presidentsverkiezingen en zo. En een schok zou eigenlijk zijn nagestreefd daarmee. Hè? Terwijl ik juist denk, die schok, die leidt ertoe dat we nu eigenlijk niet goed weten wat er straks gaat gebeuren. Misschien was het wel veel slimmer geweest om dat niet schoksgewijs te doen, maar om elke maand of elk jaar of zoiets een kleinere verandering te hebben. Denk jij niet dat dat slimmer zou zijn geweest? Dat dat beter zou zijn geweest voor de markt?
Mm. Nou, dat exact wat jij zegt gaan we natuurlijk krijgen. Naarmate de block subsidy, dus het aantal nieuwe bitcoins, een minder groot deel gaat uitmaken van de block reward. Dat is hetgene wat de miner in totaal krijgt. Want wat de miner krijgt is het aantal bitcoins wat hij voor zichzelf mag maken, plus de transactiefees, transactiekosten die anderen betalen. En nu zit dat rond de 1,5%, geloof ik, zo even uit mijn hoofd. Maar uiteindelijk zullen we in een situatie terecht moeten komen dat die miners hoofdzakelijk betaald worden uit de transactiekosten. En je ziet nu al dat de impact van de halving veel kleiner is in relatieve zin dan in de vorige halving. En de halving daarvoor al helemaal. En dat komt ook omdat tijdens de 4 jaar komt er natuurlijk bitcoin bij. Dus de verhouding van de nieuwe bitcoins op het totaal verandert ook door die 4 jaar heen nog. En dat is ook wat je in het stock-to-flow model ziet. Dat de schok van de stock-to-flow die wordt ook relatief steeds kleiner.
Peter?
Ja. Ja,
ik denk dat het wel een goede...
Marlon, ga je gang.
Ja, Peter. Dat is ook lastig. Onze stemmen verschillen niet zoveel.
Nou, je hebt in elk geval een andere akoestiek, Peter. Maar ga je gang.
Precies. Ik dacht dat het nog wel een goede toevoeging is voor als het... we zijn bezig met een introductie nu eigenlijk. Die term block reward, dat die opgesplitst is in transactiekosten. En zoiets als de block subsidy. Dat is dus het aantal bitcoins dat erbij komt. Dat gecreëerd wordt eigenlijk met het maken van dat blok. En ik denk dat die term wel goed is ook voor de context en de gedachten die je erbij hebt. Het is een subsidie. vanuit het netwerk om te betalen voor het leveren van de rekenkracht. En die wordt dus steeds lager. Het gaat om die subsidie die gehalveerd wordt.
Ja, daarom zeggen wij ook vaak, Bitcoin is nu, wordt nu opgestart. En straks moet het draaien. He, dus het staat nu in de kinderschoenen. Straks moet het volwassen zijn. Dat soort terminologie gebruiken wij vaak om deze fase aan te duiden waarin er nog subsidie nodig is. Maar er komt een tijd dat Bitcoin zonder subsidie moet draaien. He, dus je hebt ook in het echte leven soms initiatieven die in eerste instantie subsidie nodig hebben. En dan moet die subsidie afgebouwd worden. Want uiteindelijk moet het zijn eigen broek kunnen ophouden. Ja, zo is dus Bitcoin ook ontworpen. Dat die subsidie steeds lager wordt. Ja, met als doel. En Satoshi heeft dat zelf ook helemaal in het begin al over geschreven. Hè, van over een jaar of 20. Dan kan het niet anders dan dat er twee opties zijn. Of er zijn geen transacties en dan is het dus, wordt het niet gebruikt. Of er zijn ontzettend veel transacties. En dan kunnen de miners namelijk worden betaald.
Uit die transacties bedoel jij dan?
Uit die transactiekosten.
Ja, precies. Ja.
Ja. Goed. Nou, we krijgen dus die halving in mei. We hebben net gezien dat bij de vorige halving dat in eerste instantie die koers omlaag ging. En pas daarna begon te stijgen. Kun jij speculeren over hoe dat werkt? Kunnen jullie speculeren over hoe dat werkt? Wat verwachten jullie op de dag van die halving bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat we dan moeten kijken naar, eerst even een stapje terug moeten doen en kijken naar wat zijn nou de belangrijkste partijen waar zo'n halving invloed op heeft.
Ja.
En als we daarnaar kijken, dan heb je eigenlijk drie groepen. Je hebt investeerders, hè, dus denk aan hedge funds, venture capital, family offices, speculanten. Institutionele investeerders die allemaal aan de zijlijn staan te wachten met grote zakken geld. Je hebt de holders, of de hodlers, hè, dus partijen die gericht zijn op het accumuleren, het vasthouden van zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk bitcoins. En je hebt de miners. Dat zijn alle partijen samen die het netwerk draaiende houden. Eigenlijk de motor van het netwerk.
Speelt hierin daarnaast ook nog de partijen die betalen met bitcoin? Dus die bitcoin puur zien als netwerk om betalingen mee te doen. Los van de beleggers, de investeerders, de miners.
Ja, zeker, zeker. Dus dat is een goede aanvulling. Dit zijn wat mij betreft op dit moment, drie die absoluut. Ik noem, zijn de belangrijkste spelers. Maar er zijn er meer. Kijk, de halving die heeft verreweg de grootste directe invloed op miners.
Ja,
dus investeerders en holders die zijn op de lange termijn gericht. Maar die kunnen hun positie ten alle tijde verlaten. Miners niet. Die hebben letterlijk hun ziel en zaligheid, energie, geld, alles in bitcoin gestoken. Ik zou op zich wel de stelling durven nemen dat er geen enkele partij is die meer skin in the game heeft dan miners.
Dat is ook logisch, hè? Want het geld dat halveert, dat is precies hun, transactie fees. Maar dat is gewoon een substantieel deel van hun omzet.
Ja. Precies. Nou, en Blockware Solutions, dat is een partij uit de VS, die heeft hier vrij recent in de loop van maart een buitengewoon interessant rapport over geschreven. Matt D'Souza, geloof ik. Die schuift ook her en der bij podcasts aan om erover te spreken. En die gaat in op de dynamiek van binnen het Bitcoin-netwerk. Het veroorzaakt wordt door de halving en ook dus door de miners. En hij spreekt, dat rapport schrijft ook over een soort voorjaarsschoonmaak dat te wachten staat. Ik dacht zelf aan de cleansing, maar die term heeft nog niemand gebruikt. Misschien hebben we hem hier.
Ja, gauw publiceren.
Precies. Kijk, miners die weten natuurlijk dat de halving eraan zit te komen. Dat is het moment dat hun inkomsten in één klap gehalveerd worden. En voor miners die dan niet meer uit de kosten kunnen komen, is het vanzelfsprekend dat een probleem. En de grootte van het probleem is afhankelijk van allerlei factoren. Bijvoorbeeld, wat is de prijs van één bitcoin? Het zijn hun inkomsten.
Ja.
Wat zijn de kosten per kilowattuur? Wat zijn de overige
kosten? Ja, en niet alleen nog de kosten per kilowattuur. Want het gaat nog een stapje verder. Ik hoorde namelijk afgelopen week dat er ontzettend veel miners zijn die de stroomkosten, dus die kosten per kilowattuur, al tijden van tevoren inkopen en kijken naar hun gemiddelde kostenlasten
dat
die ze
kan,
hebben. Dus het kan zijn dat ze een poosje minen tegen verlies.
Klopt.
Om dan die kosten uiteindelijk overal nog te kunnen drukken.
Precies. En ze hebben ook nog personeelskosten, huisvesting, connectiviteit, internet, hardware, onderhoud enzovoort. Dus het grootste gedeelte gaat in stroom zitten, maar is niet het enige. En wat is nou de belangrijkste rekeneenheid voor hen eigenlijk? De hoeveelheid geproduceerde rekenkracht per kilowattuur. Dat is wat ze produceren. En we hebben het over een commodity. Dus zij produceren rekenkracht. Nou, wat we gaan zien door de halving en in aanloop naar de halving toe en een stukje daarna, is dat een deel van de inefficiënte bitcoin-producenten dus ermee gaat ophouden.
Ja.
Hoe lager de bitcoinprijs is in de periode van de halving, rondom de halving, hoe groter het deel van de miners is dat uit de markt wordt gedrukt.
Ja.
Nou, dat moet je dan zo zien. Dat is dus een evenwicht. Dus het stimuleert ook weer iets anders. Iedere keer dat een miner de stekker eruit trekt, neemt de marge van de groep miners die overblijft toe.
Ja. Ja.
En dat gaat zo door tot er een nieuw evenwicht is bereikt. Miners die overblijft, die is dus bedrijfseconomisch gezond. Gezond genoeg om met deze instellingen van de markt te kunnen blijven opereren.
Ja, dat klopt inderdaad. Maar we hebben het hier eerder over gehad. Op het moment dat er te weinig miners overblijven, dan zit je met het feit dat betrouwbaarheid van het netwerk, dat afneemt. Dus je krijgt wel een probleem. Ondanks dat er heel veel nog een aantal sterke miners over zijn. Stel dat er 100 zijn of 50. Dan moet je jezelf misschien even achter de oor krabben of dat dan niet een probleem wordt.
Dat is een goed zijspoor. Als je het goed vindt, parkeer ik hem even. Dan maak ik even dit stukje af over die miner dynamiek. En dan komen we hierop terug. Want ik vind nog wel een belangrijke notie bij dat evenwicht wat door miners veroorzaakt wordt. Dat we dus in eerste instantie een periode tegemoet gaan waar we in zitten. Waarbij de verkoopdruk door miners toeneemt.
Mm-hmm. Oh, wacht.
Naarmate de inefficiënte miners hun marge op het spel komt te staan, omdat bijvoorbeeld de bitcoinprijs lager wordt of omdat in één keer de subsidie halveert, komen zij in een periode terecht waarin ze meer van hun geproduceerde bitcoins moeten verkopen om de kosten te kunnen dragen. Tot op het punt dat ze alles moeten verkopen en zelfs wat ze op voorraad hebben moeten verkopen, totdat de boel klapt. En dus dat is nooit in één keer. Hè, grote miningpartijen, dat zijn echt grote bedrijven.
Ja.
En dat is een periode van toegenomen verkoopdruk totdat er uitgewassen is. Totdat die voorjaarsschoonmaak achter de rug is.
En dat kan zo'n daling zijn zoals de Madelon net signaleerde aan het begin van de vorige halving. Of niet?
Ja, dat zou kunnen. Dat kan in die periode kan geleidelijk gaan. Het kan wat sneller gaan. Kijk, we hebben nu natuurlijk ook een enorme dip achter de rug. En dat is meer te wijten aan een liquiditeitscrisis. Daar hebben we het een tijdje geleden over gehad. Dat zal niet veroorzaakt zijn door miners die allemaal tegelijk alles wat ze hebben gedumpt hebben. Want zo werken die bedrijven natuurlijk niet. Maar het mooie vooruitzicht hiervan is dat er dus een heel gezond netwerk van miners overblijft. Mits dat er genoeg zijn. Dus die en nu kunnen blijven draaien en voldoende marge hebben.
Ja.
Eigenlijk, alles staat dan klaar voor de volgende run-up. En dat is denk ik het bullish scenario dat de halving met zich meebrengt. Nou, dan kan je het inderdaad gaan hebben over de vraag van, hoeveel van de rekenkracht mag er wegvallen? Nou, ik zie in normale situatie eigenlijk niet een risico wat dat betreft. Ik geloof dat, ik weet niet of Bert die charts open heeft staan, maar ik denk dat volgens mij was juni vorig jaar zaten we op 45 exahertz per seconde. Hmm. En nu is dat 130 of zo.
Kijk of heb je dat bij de hand, Bert? Nou ja.
Ik vermoed dat we meer dan de helft aan hashrate kunnen verliezen en dan zitten we nog op het niveau van juni 2019.
Hebben wij inzicht in hoeveel bitcoins de miners überhaupt achter de hand hebben? Dus nooit hebben verkocht. En wat er dus wellicht mogelijk zou kunnen worden verkocht als de helft zou afhaken?
Dat is er. Ik heb die cijfers nu niet paraat. Ik heb er wel wat over paraat. Als je dat wil weten, dan zou je even naar ByteTree moeten gaan kijken. Die hebben een terminal. En zij houden allerlei on-chain metrics bij. Waaronder het deel dat dagelijks gemined wordt, dat verkocht wordt of dat opgeslagen wordt. Alleen vandaag al zijn er meer dan 80 bitcoins meer verkocht dan er geproduceerd zijn. En de afgelopen 12 weken loopt dat op tot meer dan 3600 bitcoins. Wow. En dan zie je ook dat die verkoopdruk daar dus aan bijdraagt. Dus die miners die in het gedrang komen, die moeten verkopen om hun operatie draaiend te houden. Nou, en dat is wat jij net ook aangaf, Madelon. Daar zit een lag tussen, als in een periode tussen. Dat is nooit in één keer, want die miners die hebben gewoon contracten. Bijvoorbeeld, een voorbeeld van zo'n contract is dat ze hebben afgesproken met hun energieleverancier van joh, als ik nou per kilowattuur 2,5 dollarcent mag betalen, dan garandeer ik dat ik zoveel ga verbruiken.
Ja.
En dat is essentieel, want als dat per kilowattuur 1 cent duurder wordt, dan kan het zomaar zijn dat hun hele businessmodel in de soep loopt. Dat is ook een reden dat miners ook gewoon met verlies blijven draaien. Want dat is goedkoper dan dat de stroomprijs omhoog gaat. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat ze plek huren in een colocatie om hun miners neer te zetten. Wat gebeurt er als je je rekening niet meer betaalt? Ja, dan loop je zo kans dat die apparatuur in beslag genomen wordt. En dat is in ieder geval iets waard.
Ja.
En zo zijn er miners die lopen, die stellen zich bloot aan heel veel risico's, marktrisico's. En dat bedoelde ik ook met van zij hebben zoveel skin in the game. Het zijn eigenlijk de allerbelangrijkste spelers van het hele netwerk. Maar goed, ByTree dus, interessant. En wat er ook interessant aan is, is om te kijken hoeveel geld gaat er nou in en uit Bitcoin op dagelijkse basis. Hè? Want we hebben natuurlijk, we kennen allemaal die cijfers van er is een miljard aan handelsvolume, maar dat is eigenlijk allemaal binnen de muren van Bitcoin, het grootste gedeelte. Het heen en weer tennissen van orders. Maar wat er netto in en uit gaat, is heel erg gekoppeld aan wat er netto dagelijks geproduceerd wordt.
Mm-hmm.
Vandaag in deze era is dat 1800 Bitcoin. Nou ja, dus tegen de prijs van 7500 euro. Doe ik even een beroep op Bert, dat is jullie wiskundige. Oh, Herbert trouwens ook. Jongens, 1800 keer 7500.
Oh, pak gewoon even de Windows rekenmachine.
13,5 miljoen.
Wat zei je?
13,5 miljoen. Ik geloof je.
Per dag.
Per dag wat geabsorbeerd moet worden. Dat zegt ook iets over de inflow, outflow, zeg maar, aan echt geld wat er door Bitcoin heen loopt. Maar goed, even een lang verhaal kort. Voor miners is dit dus een hele tumultueuze periode.
Ja. Mm-hmm.
Met voor een deel van de miners ook wel echt als gevolg dat ze niet meer kunnen deelnemen. En dat zijn zeer waarschijnlijk de inefficiëntere spelers. En dan kan je denken, dat heeft dan te maken met vooral met de energieprijs, maar ook met welke apparatuur ze gebruiken. De nieuwste miners die minen en efficiënter en leveren meer rekenkracht op per kilowattuur. Ja, op een gegeven moment kan je daar gewoon niet meer tegen opboksen. En dat levert een nieuw evenwicht op. En dat nieuwe evenwicht, dat is voor de andere spelers, zoals de investeerders en de holders, weer een heel mooi greenfield van mogelijkheden. En wat mij betreft vooral een bullish outlook.
Is het een gezonde selectie die gaat plaatsvinden? Zie je dat zo?
Ja. Ja. Ja.
Opruiming.
In feite is dit een... je zou het kunnen zien als een immuunsysteem van Bitcoin. Het is op een bepaalde manier is dat een zelfreinigend vermogen, zeker.
En dan zijn er dus wel eisen aan wat er daarna overblijft. We willen bijvoorbeeld heel graag dat er nog enige mate van decentralisatie is. Als er daarna één miningbedrijf overblijft, dan hebben we wel een probleem. Want dan kan die namelijk, weet je wel, kan die gaan censureren. Is niet meer oncensureerbaar. Dus je wil eigenlijk juist dat in die cyclus er weer verdergaande decentralisatie optreedt. En misschien komt dat wel omdat de oude bedrijven met oude apparatuur hun plek moeten overgeven aan nieuwe bedrijven met nieuwe apparatuur en nieuwe investeerders. Wie zal het zeggen wat daar gebeurt? Maar er zijn wel eisen aan wat er overblijft. Maar Madelon noemde net al die prijs. Peter die zei van het beveiligingsbudget is nu 13,5 miljoen per dag. Nou, in februari was de prijs nog $10,000. Toen was dus het beveiligingsbudget 18 miljoen per dag. Dus we zijn al nu gedaald. Er is dus nu minder geld te verdelen. Nou, je zag ook dat de hash rate en de difficulty gedaald zijn. Dat was, 2 weken geleden was dat nog de één na grootste daling in de difficulty ooit. Nou, dat was toch wel even reden voor lichte verontrusting bij mensen. Nou, als je daarna gaat kijken naar die ene difficulty drop, dan is er op zichzelf niet zoveel aan de hand. Maar het is wel een teken dat dus op dat moment al miners besloten hebben om apparatuur uit te zetten. Dus we zijn al bezig met een stukje schoonmaken eigenlijk, omdat die prijs zo hard gedaald was. Stel dat nu de halving plaats zou vinden, vandaag, dan gaat dus vandaag het beveiligingsbudget naar 6,5 miljoen per dag. Zitten we al op een derde van februari. Stel dat de prijs ook nog eens daalt naar $2000, de bitcoinkoers. Dan zitten we op een beveiligingsbudget van 1,8 miljoen per dag. Dat is een tiende. Dat is 1/10 van februari. Ja. En dan wordt het verschil wel zo groot, dat als dat voor langere tijd zo blijft, hè, want Peter zegt terecht, de mensen gooien niet overnight in één dag hun hele voorraad op straat. Ze zullen ook weten van, joh, dat herstel, of hopen misschien, dat herstelt wel weer. Maar als dus langere tijd daar die koers blijft na de halving, ja, dan komt Bitcoin wel voor een hele grote uitdaging te staan. En dat is de reden dat, dat men ook zegt, na elke halving, we hebben weer een halving gehad waar Bitcoin niet is doodgegaan.
Ja, ja.
Dus het gaat ook over de vraag van, is de halving ingeprijsd? Want we weten toch die er aankomt. Ja, maar we weten niet of na die halving daadwerkelijk dat evenwicht zal ontstaan en die schoonmaak tot een beter ecosysteem zal leiden. Dat moeten we nog zien.
Er is dus niet alleen de vraag, gaat die koers de lucht in of blijft die ongeveer gelijk? Maar er is ook nog gewoon sprake van een risico, zeg je eigenlijk.
Correct. Dat het misgaat. Ja, ja. Ja, er is dus een ontzettende kans. Maar er is ook een risico aan verbonden. En die hebben met elkaar te maken.
Hè? Ja, want ik hoor Peter juist net zeggen, dit is een behoorlijke bullish outlook. Dus ja, eigenlijk
als dat evenwicht ontstaat, Madelon. Als daarna dat evenwicht ontstaat.
Ja, dus eigenlijk valt of staat alles met hoe de miners strakjes deze effecten, hoe ze die kunnen opvangen en of er dan nog genoeg miners overblijven om die decentralisatie te kunnen waarborgen.
Klopt. En
ja, het is inderdaad goed dat Bert een aantal kanttekeningen bij plaatst. Dus je hebt inderdaad die voorwaarden waar het netwerk aan moet voldoen. Ik geloof persoonlijk dat we na de halving een gezond netwerk overhouden. Dus vandaar dat ik er een bullish outlook op nahoud. In ieder geval in de context van de halving. Mm-hmm. Er zijn allerlei externe gebeurtenissen nog waar we veel minder, helemaal geen invloed op hebben. Yeah. We zitten nu midden in een politieke, economische gezondheidscrisis.
Die gaan we er zo nog even bij halen.
Voordat we daarheen gaan, hè, zou ik graag even. Want dat is namelijk nu wel een heel mooi moment.
Want er is geen weg terug.
Precies. Naar de economische eigenschappen van Bitcoin en van de halving. Want op het moment dat die halving heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een nieuw evenwicht in het minerlandschap. Een gezond evenwicht waarbij de miners winst maken. Dat betekent waarschijnlijk dus ook dat de koers, nou ja, op zijn minst staat waar hij nu op staat, waarschijnlijk iets hoger. Mm-hmm. Op dat moment constateren we enkel nog dat er elke dag 900 bitcoins de markt opkomen in plaats van 1800. Dus stel dat er nu elke dag voor 1800 bitcoins aan nieuwe vraag de markt opkomt, dan is daar nu daadwerkelijk 1800 aan bitcoins van miners die vraag en aanbod aan elkaar gelijk maken. Na die halving zijn het er nog maar 900. En is er dus een onbalans ontstaan in vraag en aanbod, wat kan leiden tot een hogere koers? Ja, die onbalans is er natuurlijk nooit, hè, want voor elke trade is er vraag en is er aanbod. Maar dat betekent dus dat de koers kan gaan stijgen. Hè, want er zijn er mensen die zeggen, voor deze koers verkoop ik de boel niet. Dan moet die eerst even stijgen.
Ja.
Overigens, een heel kleine noot wat wel leuk is misschien voor mensen om zich even te realiseren, dat het is niet alleen maar de miners die elke dag 1800 bitcoins de markt opbrengen, of na de halving 900. Er is nog één andere groep die elke dag bitcoins de markt opbrengen. En dat zijn de exchanges die hun transactiekosten, die zij dus heffen, hun inkomsten, die transactiekosten die heffen zij in bitcoins. En die moeten zij ook verkopen om hun kosten en hun personeelskosten.
Om belasting te kunnen betalen.
Ja. Dus ook daarvoor geldt. Ik las daar pas een post over dat dat nu op dit moment significant is. Dat dat van de gelijke orde is als wat miners de markt opbrengen elke dag.
En dat gaat niet halveren.
Dus de impact van de halving is ook ten opzichte van de vorige keer wat minder groot. Maar dus ook het risico daarmee. Dus even een interessante noot tussendoor.
En even terug naar het economische gedeelte. Want daar had jij het net over, Peter. Ik denk dat dat wel een mooi bruggetje is. Als we kijken naar wat er nu allemaal gaande is, zijn er natuurlijk tal van dingen waar we geen invloed op hebben. En een week of 3 geleden, volgens mij, Herbert, hadden wij Tuur de Meester te gast in de podcast.
2, denk ik. Maar het maakt niet uit.
2 geleden, ja. 2 afleveringen terug was dat. En hij zei letterlijk, het is eigenlijk hartstikke ironisch om te zien dat de Federal Reserve nu alleen maar geld aan het printen is. Terwijl Bitcoin, terwijl Satoshi er ooit voor gekozen heeft om die totale fee te halveren. Dus die mining fee te halveren. En dat dan nu op hetzelfde moment plaatsvindt, dat vond hij ontzettend ironisch. Hoe kunnen we dat in een bepaalde context zien? Want wat kunnen we hierin met elkaar vergelijken? Kijk het naar het Bitcoin protocol en kijk het naar wat er gebeurt nu bij de dollar en de euro, Europese Centrale Bank, Federal Reserve, et cetera.
Ja, dat is inderdaad, het is hartstikke grappig. Het is ook heel scherp gevonden van hem. Ik zal zo nog even een uitspraak van hem erbij halen. Kijk, je kunt het aantal nieuwe bitcoins wat erbij komt, dat kun je vergelijken met inflatie. Inflatie, dat betekent eigenlijk, als je kijkt naar monetaire inflatie in ieder geval, dat elk jaar de taart een stukje groter wordt. Dus jouw stukje taart wordt ten opzichte van het geheel steeds een beetje kleiner. En als je naar bitcoin kijkt, er komen dan met 1800 bitcoins per dag iets van 650.000 per jaar bij. Er zijn er 18 miljoen. Dus de inflatie is nu 3,6%. En na de halving halveert de inflatie dus naar 1,8%. Na de halving daarna gaat de inflatie naar onder de 1%. Die inflatie die wordt steeds lager. Dat betekent dus dat, even los van dat er steeds meer mensen bitcoin adopteren, hopen wij in ieder geval, hè, maar dat dat de waarde van je geld daarmee behouden blijft ten opzichte van iets waar er steeds meer van komt. Kijk, euro's en dollars worden, zou je kunnen zeggen, worden steeds minder zeldzaam. Want er worden er heel veel van bijgemaakt. Wat er dus nu gebeurt in die crisissen, en nu dus ook weer met extreme hoeveelheden, is dat er dollars en euro's worden bedacht, worden gemaakt door de centrale banken, hè. Ik geloof in Amerika $6,000 miljard, $6 trillion, dat er nu al, hè, is toegezegd aan hulp en steun, maar de verwachting is dat in de tientallen trillions, biljoenen in het Nederland gaat lopen. Dat noemen ze dan quantitative easing of kwantitatieve verruiming. En Tuur de Meester zei, eigenlijk doet bitcoin aan kwantitatieve verkrapping.
Ja.
Dus de precies het tegenovergestelde. Dat is dus inderdaad grappig dat het nu tegelijk komt dat op dit moment de centrale banken en de landen met elkaar voortdurend bezig zijn met hoe kunnen we ons uit deze crisis bluffen door maar zoveel mogelijk geld te maken. En dat in diezelfde tijd het grote verhaal van bitcoin is dat er straks steeds minder bij komt. Het is precies het tegenovergestelde verhaal eigenlijk.
Ja. Ja,
is dat een... Oh, sorry, Peter. Ga je gang.
Oh nee, ik wilde even aanvullen. Vandaag om 3 uur heeft de Fed bekendgemaakt om nog eens $2,300 miljard de economie in te pompen. Wow. Door junkbonds op te kopen.
Ja, goed zo. En dat valt samen met het nieuwsbericht dat de verwachting is dat er morgen weer een kleine 6 miljoen nieuwe werkloosheidsuitkeringen aangevraagd worden in Amerika. En dat hadden we vorige week al 6,6 miljoen, de week daarvoor 3. Dus dat betekent dat we op een 15 miljoen nieuwe werklozen in Amerika in 3 weken tijd zitten. En vanmiddag maakt het IMF ook bekend, of die deed een uitspraak, dat zij verwachten, het IMF verwacht, dat dit de zwaarste recessie wordt sinds de grote depressie in 1929. Dat is eigenlijk wel waar we nu nog maar aan het allereerste begin staan. Want als je kijkt naar de beurzen, de AEX, die staat weer boven de 500 punten.
Vrij bizar.
Het is vrij bizar. Als je kijkt naar de daling in 2008, dat was van boven de 600 naar in de 200. In 2001 was het 690 volgens mij zoiets, naar ook in de 200. Dus Ja, als dit de zwaarste recessie wordt sinds 1929... ja, dan kan er met die beurs twee dingen aan de hand zijn. Of we krijgen nog een crash van je welste. Of men rekent er nu al op dat er uiteindelijk heel veel inflatie gaat plaatsvinden. Want in dat geval gaan de koersen van aandelen ook enorm omhoog. Heet een melt-up. En dan zul je ook de index helemaal omhoog zien gaan.
Ja.
Dus het is even afhankelijk van wat de markt nou precies denkt. Maar in beide gevallen is dat voor het verhaal van Bitcoin natuurlijk alleen maar ontzettend aantrekkelijk. Want in die wereld waarin alles wat de gek ervoor geeft minder waard wordt. De overheid koopt het op, weet je wel. Zijn er maar een paar dingen die de overheid niet kan bijdrukken. Ja, dat zijn huizen, die kan de overheid niet bijdrukken. Dat is goud, zilver en dat is bitcoin. Dus goud en zilver, ja, daar kun je natuurlijk ook van verwachten dat daar nog wel wat spannends gaat gebeuren. Huizen is op dit moment niet zo'n heel handig investeringsmiddel, vermoedelijk. Ja,
het is toch wel een leuk verschil tussen goud en bitcoin trouwens. Is dat als er een miner van goud failliet gaat... Dan gaat niet ineens dat goud wat daar uit de grond gehaald werd naar een andere miner toe. Dat is bij Bitcoin wel zo. Dat is wel een geheim verschil in de
grond zitten dan.
Ja.
Ja. Okay.
Ik heb nog een ander dingetje. Vandaag is ook een raming vanuit Frankrijk gekomen over de economische krimp daar. Dat staat op 6% van het eerste kwartaal. Ja. Dat is natuurlijk gigantisch.
Ja.
Over recessie gesproken.
Precies, ja. Dus het is ongelooflijk dubbel. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen van er ontstaat hier een perfecte storm voor Bitcoin. Andere kant is dat het onwijs onvoorspelbaar is. Ja, het is ook een storm, dus daar gebeuren dingen in die je niet aanziet komen en die je soms helemaal niet wil. Het levert allerlei problemen op. Op allerlei niveaus ontstaan een probleem, want als een economie krimpt, zijn er altijd mensen, bedrijven die daar onwijs last van hebben. Dus het is zo dubbel allemaal. Dan zitten we ook nog eens... Of juist wel, het komt erdoor... door die gezondheidscrisis... waar er veel mensen ziek worden. Veel sterfgevallen. Dus het is... Ja, het is wel een hele dubbele periode wat dat betreft.
Ja, Madelon.
Bert, het scenario wat jij net schetst... daarin spreek je eigenlijk linksom of rechtsom positiviteit uit voor Bitcoin. Maar als we kijken naar de retailbelegger die Bitcoin gekocht heeft. Ik zag anderhalf week geleden een bericht van Martijn Wismeijer voorbij komen... die hier ook wel eens te gast geweest is. En hij zei, weet je dat er 1,3 miljoen bitcoins op Coinbase staan... die de afgelopen aantal jaren gekocht zijn? Wat in relatief kleine hoeveelheden bitcoins op die wallet staat... waarvan de kans groot is dat als die retailbeleggers hun baan kwijtraken... een margin call krijgen op hun huis... De kans is groot dat ze dat verkopen. Dus dat gaat dan om 1,3 miljoen bitcoin wat straks de markt op kan. Dat zou toch niet zo positief zijn?
Dat is waar. Dat zou kunnen. Maar er staat ook tegenover... Weet je, dat is één van de heel veel ingrediënten. Hè. Ik zou zo een aantal dingen noemen die er tegenover staan. Dus dat is ook een beetje koffiedik kijken. Het is dus ook maar de vraag of de grote instroom nu gaat komen van retail. Ik hoorde iemand zeggen... Kijk, in Amerika gaan ze nu natuurlijk... ze noemen dat dan schertsend het universal basic income. Hè. In Nederland is dat dan het basisinkomen. Ze gaan iedereen nu gewoon duizenden dollars gaan ze gewoon overmaken. En er zei iemand al van... Nou, ik weet wel wat al die millennials gaan doen... die toch nog thuis wonen. Die kopen daar direct bitcoins van. Ja. Weet je, wie zal het zeggen? Dat weten we natuurlijk niet. Kijk, het feit is wel dat Bitcoin uiteindelijk als asset class heel erg klein is. 130 miljard. Peter zei net dat de Fed nog even bekend heeft gemaakt dat ze 2300 miljard nog even extra doen. Dat alleen al is, zo even uit mijn hoofd, 7 keer zoveel als wat Bitcoin nu groot is.
Moet ook ergens heen.
Ja.
Ja, precies. Oh, nog meer trouwens. Dus zoveel 10 keer zoveel. Ja, dus als dat verhaal zichtbaar wordt van... Oké, jongens, er is één ding wat onvervalsbaar schaars is. Wat misschien een van de weinige manieren is... waarop je je vermogen kunt bewaren door deze depressie heen. Door deze lange crisis heen. En dat is Bitcoin. Dat er allerlei mensen die nog ergens wat... die hun vermogen uitgehold zien worden, denken... ja, dit is toch het moment dat ik daar toch maar eens even wat in stop. Baat het niet, dan schaadt het niet.
Kunnen we dan nu concluderen dat dit de perfect storm is voor Bitcoin?
Ja, daar lijkt het wel op. Met een aantal kanttekeningen. En want wat je natuurlijk ook vaak ziet, dat als het met een bepaalde munt heel slecht gaat, en dat zie je ook in landen waar de inflatie heel erg oploopt, dat de overheden dan bepaalde dingen gaan verbieden. Ze verbieden bijvoorbeeld dollars in een land. Hè. Dat zag je ook dus in Venezuela. Is de dollar is daar verboden, want dat is een te sterke munt. Dus het zou ook kunnen dat als zoiets gaat gebeuren, dat ze ook, zoals ze in het verleden goud hebben geconfiskeerd, dat kunnen ze natuurlijk met Bitcoin niet, maar dat ze Bitcoin wel verbieden. Dat is wel een reëel risico.
Rusland probeert dat te zien gebeuren. Op dit moment.
Nou ja, en kijk, het is wel zo, dat moet wel toch een soort van gecoördineerd gebeuren. Want als land disqualificeer je jezelf als je het als enige verbiedt. Ja, kijk, Rusland is wat dat betreft toch een redelijke eenling. Maar binnen Europa, Amerika, Canada, Australië, weet je wel, die as waar heel veel gehandeld wordt. Ja, daar zal toch een bepaalde lijn in zitten. Ja. Maar het zou wel heel goed kunnen dat dat gebeurt. Dus de risico's zijn niet nul. Want dat weten we natuurlijk ook. Als de risico's nul waren, dan was die prijs al een miljoen geweest van de Bitcoin.
Ja, oké. Goed. Een bullish outlook dus, maar wel met risico's. Dat is waar het zo'n beetje op neerkomt. Laatste ronde. Madelon, nog een vraag aan de heren?
Ja, ik had nog één vraag op Twitter voorbij zien komen. Van Subsidieland is die vraag. En hier wordt gesteld dat Bitcoin Cash gisteren een halving heeft gedaan. En of hier überhaupt een conclusie aan verbonden kan worden. En of we dat door kunnen trekken naar Bitcoin.
Ja, en volgens mij een paar maanden geleden Litecoin ook. Hè? Die had natuurlijk ook al een halving achter de kiezen.
Ja, voor zomer.
Had ook weinig invloed.
Ja, had weinig invloed. Nou ja, ik denk dat het om een aantal redenen dat het niet vergelijkbaar is. Dat het geen voorspellende waarde heeft. Dat zou je moeten zeggen. Een belangrijke is dat de dynamiek van miners totaal anders is. Kijk, bij Bitcoin Cash is de rekenkracht, de hash rate, maar ongeveer 3% van die van Bitcoin. Dus op het moment dat daar de inkomsten dalen, dan kunnen die miners gewoon heel makkelijk overschakelen naar, dan ga ik wel Bitcoin minen. Of dan ga ik desnoods Bitcoin SV minen. Dus terwijl als je bij Bitcoin dat gebeurt, die kunnen nergens heen, die miners. Ja, ze kunnen met z'n allen Bitcoin Cash gaan minen, maar dan is dat ook niet meer profitable. Dus wat daar gebeurd is, en dat was ook wel grappig, dat was dus gisteren, dat 630.000ste blok er dan was. En toen was er een half uur of een uur lang was er niet een volgend blok. En heel internet meteen in paniek. Er is geen volgend blok. Maar dat was gewoon een natuurlijke variatie. Want in het uur daarna kwamen gewoon 8 bloks of zo weer. Dus dat viel allemaal reuze mee. Dat is wat dat betreft niet vergelijkbaar. Het andere is ook dat Bitcoin Cash niet de netwerkeffecten heeft van Bitcoin. Dus er is veel minder belang. Er is niet die hele grote dynamiek van developers die eraan werken, investeerders die er een groot deel van hun vermogen in hebben zitten, die miners die er enorme investeringen voor gedaan hebben, bedrijven die diensten aanbieden. Dat is er allemaal niet. Het is veel meer toch een soort van klinisch speeltuin eigenlijk. Hè, waar veel minder omheen speelt. Dus ik zou op geen enkele manier wat daar gebeurt als voorspelling voor Bitcoin zien.
Oké, dan gaan we het hier nu bij laten. Bert en Peter Slachter van Lekker Cryptisch, hartelijk dank voor jullie inzichten. En tot de volgende keer. Madelon, jij helemaal bedankt.
Herbert, jij ook bedankt.
En we kijken nog eventjes naar de afsluitende opmerkingen. We gaan jullie stimuleren om ons te liken op Twitter, onze uitzendingen te delen op Twitter, om op iTunes reviews achter te laten, zodat andere liefhebbers onze podcast weer beter kunnen vinden. Iedereen die geluisterd
YouTube
heeft,
YouTube te abonneren.
Dat is, die vergat ik
video
nog. Ja, liken en zo. En ook delen natuurlijk, share met die hap. Iedereen hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Dan hebben we weer een CryptoCast. Tot kijk. Dag.
Leuk. Dankjewel. Doei.